Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers. Luisteren naar het woord des Heren zoals ons dat beschreven is in Paulus' brief aan de Filippenzen. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Filippenzen 2, vers 1 tot en met 18. Na de schriftlezing zingen we vers 6 van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook u met mij. Des Heren, voor de prediking van dit uur vinden we in dat gedeelte wat we gelezen hebben in Filippenzen 2 en daarvan de versen 6 en 7. Filippenzen 2 vers 6 en 7. waarvan de Heer Jezus gezegd wordt, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Laten wij samen over Gods woord, Gods zegen bidden. Heere, we willen uw grote naam erkennen voor het feit dat wij vanavond weer mogen gaan horen naar een woord dat onfeilbaar en eeuwig zeker is. Een woord dat van u komt. Paulus heeft het weliswaar geschreven, maar hij schreef het niet op eigen initiatief. En het kwam ook niet uit zijn eigen denken en uit zijn eigen hart, maar het kwam uit de bron van de Heilige Geest. De Geest heeft het hem indachtig gemaakt. Hij heeft Paulus geïnspireerd bij het schrijven ook van dit diepe woord dat ons spreekt van de zelfontlediging van de Heer Jezus Christus, die de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft toen hij de mensen gelijk werd. Heren, op het kerstfeest willen wij over deze dingen met elkaar gaan denken. En soms mogen wij bij de overdenking van het kerstevangelie blikken in de kribbe. Vanavond mogen we zien op hem die dienstknecht geworden is. En dat werd hij inderdaad ook al toen hij in de kribbe gelegd werd. En de ganse tijd van zijn leven, hier op deze aarde, is hij zo geweest. En dat had een bepaalde bedoeling, dat was ook noodzakelijk. Heere, gij spreekt ons van die dingen in uw woord. En als wij er met elkaar over gaan nadenken, o God, dan bidden wij van u dat u voor de overdenking van dit woord zelf maar plaats wilt maken. En dat u het ons geven wilt, dat wij mogen opschorten de lendenen van ons verstand. En dat wij met aandacht mogen luisteren naar wat u ons in deze dingen te zeggen hebt, opdat we er ook vrucht van mogen hebben. Het staat immers geschreven, Heere, opdat we er vrucht van hebben zouden. Uw woord is ook hier op deze plaats levend en krachtig. En uw woord is ook hier een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Geef ons dan iets door uw Heilige Geest te mogen aanschouwen van die weg van vernedering die gij, Heere Jezus Christus, hebt willen gaan. Die diepe vernedering, die onuitsprekelijk diepe vernedering die nodig was, omdat wij zo diep gevallen zijn en zo ver weg door onze zonde, dat wij uit onszelf ook nooit terug kunnen komen, dat wij uit onszelf geen enkele mogelijkheid meer hebben overgehouden om u, de Heere, te zoeken en te vinden. Wij moeten gezocht worden. Heere, het is zo erg met de mens dat hij opgehaald, opgeraapt moet worden. En dat kon alleen door iemand die diep afdaalde en die diep over die verloren zondaar heen wilde buigen. Ja, die onder die verloren zondaar wilde komen, om hem zo op te halen uit de diepte van zijn val en ongehoorzaamheid. Heere, geef dat wij verstand mogen hebben, met goddelijk licht bestraald, om als wij over deze dingen nadenken, als we over deze dingen spreken, als deze dingen voor ons neergezet worden, opdat we er dan ook werkelijk baat bij mogen hebben. U hebt alle dingen in uw hand en alle dingen in uw macht. U hebt ook de toegang tot ons hart. Ons hart dat van nature gesloten is. O God, zelfs voor het heerlijkste evangelie is het gesloten. zelfs voor de kostbaarste tijding, de boodschap van behoud en verlossing, van genade, van goddelijke liefde en ontferming, van een zaligmaker die zich tot in de dood wilde geven, zelfs voor zulke boodschap is ons hart gesloten. O Heere, ontsluit, ontsluit onze harten en open ze, opdat wij dat woord dat ons vandaag gepredikt mag worden, mogen ontvangen als een zaad dat vallen mag in een toebereide aarde, opdat het daar vruchten mag dragen en opdat het daar zegen mag geven. En dan bidden wij u in het bijzonder, Heere, dat gij hem, over wie het toch gaat op het kerstfeest, uw eigen zoon, die van de hoge troon die hij bekleden mocht, is afgedaald om op deze lage, diepe aarde te komen, dat gij hem, die die weg van vernedering wilde betreden in zijn grote zondaarsliefde, dat gij hem gepastheid en dierbaarheid voor ons oog wilt geven. Want we kunnen het wel over hem hebben, de prediking mag wel op hem wijzen, en we kunnen wel een aantal dingen uit de schriften naar voren halen en naspreken en proberen te verstaan, Heere, maar als hij zelf in de heerlijkheid van zijn verlossingswerk niet door uw Heilige Geest aan ons geloofsoog wordt voorgesteld, dan zal alles wat wij van en over hem zeggen toch uiteindelijk geen effect hebben. O Heere, wij bidden u, maak plaats voor uzelf. Gezegend kind van Bethlehem, gezegende zaligmaker van zondaren, gezegende knecht des Heere, die gekomen zijt om de wil uws vaders volkomen te volbrengen, gezegende borg en verlosser van uw kerk, wij bidden van u, Heere, dat gij ons uzelf wilt doen zien, en dat gij dat wilt doen op zulke manier dat wij heilig begeerig mogen worden om u te kennen en u persoonlijk deelachtig te mogen zijn. U te kennen, dat is toch het leven, en u te dienen, dat is toch zaligheid. En niet zolang u alleen nog een naam bent, een persoon uit het Bijbelblad, maar onbekend voor onze zielen. Heren, dan zien wij de waarde en dan zien we de rijkdom en de betekenis er nog niet van. Maar als gij uzelf aan onze ziel voorstelt, als die hemelse verlosser, als dat antwoord Gods op de vragen van een angstig zondaarshart, als die borg die zijn bloed heeft gegeven en die gehoorzaam geworden zijt tot aan de dood des kruises, om zo een weg te banen en zo een volk te bevrijden en zo de macht van Satan te breken, als gij uzelf zo aan ons zielsoog ontdekt, dan zullen we u ook waarlijk lief hebben, de koning zien in zijn schoonheid, ook al is het de schoonheid van zijn vernedering. Heren, wij bidden u, geef dat wij dan een oog mogen ontvangen om u te aanschouwen, en wilt gij door uw geest dat heilige evangelie toepassen aan onze harten. Gedenk ons zo, o Heren, naar de rijkdom van uw genade, en geef dat bij de overdenking van uw woord wer waarlijk ook een heilige begeerte en een lust die mogen hebben om ijverig te onderzoeken wat uw heilig woord ons ten dezen bekend maakt. Vergeef ons onze zonden, bewaar ons ook voor alle kwaad en ongerechtigheid, en doe gij met ons naar uw welbehagen, naar de trouw van uw verbond, ons horende in de wegneming van alle ongerechtigheid, om Jezus Christus wil. Amen. We willen u samen zingen uit de 40ste psalm, het 3e en het 4e vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. 3 en 4 van psalm 40. Gemeente, vanmorgen mochten we er met elkaar bij stilstaan dat God ervoor gezorgd heeft dat het kerstfeest werd. Hij heeft dat feest gemaakt, want hij heeft zijn volk bezocht. En dat is al besloten in de eeuwigheid toen de innerlijke ontfermingen van de barmhartigheid Gods daar waren. En daar kwam de Heer Jezus Christus als zaligmaker van zijn volk, om zo te zeggen, uit voort. Daarom, omdat God in zichzelf bewogen is, is in de volheid des tijds de Zoon van God in deze wereld gekomen en heeft hij vlees en bloed aangenomen en is hij de mensen gelijk geworden. God, de drieënige, wilde een volk dat in duisternis gezeten is en in de schaduw des doods. Een volk dat geen uitzicht heeft. Een volk dat geen enkel perspectief meer overgehouden heeft. En dat er niet aan hoeft te denken om in eigen kracht iets te doen voor verlossing, voor zaligheid. God wilde zo'n volk dat hopeloos, reddeloos verloren is, toch redden. Met vrije ontferming. En toen gaf hij zijn Zoon. En toen kwam Christus om al dat werk te doen. We willen vanavond met elkaar gaan nadenken over de vraag: wat betekende dat dan voor de Heer Jezus? We doen vanavond op deze kerstdag dus eigenlijk wat anders dan we vaak op het kerstfeest doen. Meestal lezen we het woord Gods uit Lucas 2 en overdenken we een gedeelte uit dat hele bekende kerstevangelie. En dat is goed, dat is zeker ook de moeite van het overdenken waard. Maar ik wil met u na vanmorgen ook vanavond het kerstfeest toch wat meer van de theologische kant, mag ik het zo zeggen, benaderen. En dat doet de schrift ook. De schrift laat ons niet alleen maar de geboorte van de Heer Jezus Christus zien. De geboorte in Bethlehem, de geboorte in bittere, schrijnende armoede. En de schrift laat ons niet alleen maar zien dat die boodschap van de geboorte van Christus gebracht is door de engel aan de herders en hoe die herders daardoor bewogen zijn om naar Bethlehem te gaan en hoe zij hun kerstfeest gevierd hebben, hoe zij hun kerstbeleving gehad hebben, hoe zij dat kind hebben gevonden en hoe ze dat kind hebben herkend als de Christus, de Heere, en hoe zij met vrucht voor hun eigen hart en leven daarop mochten zien in het geloof en hoe ze als vrucht daar weer van die boodschap mochten gaan brengen in Bethlehem. En behalve de herders zijn er nog anderen die ons in dat kerstevangelie getekend worden als mensen die de vrucht mochten ontvangen, de zaligmakende vrucht van het gelovig zien op hem die in deze wereld gekomen is. De schrift laat ons die gebeurtenis in Bethlehems stal ook nog vanuit andere gezichtspunten zien, gemeente. En die zijn misschien wat minder eenvoudig te verstaan. We zullen daar wellicht wat meer onze geest, onze gedachten, ons door God gegeven verstand bij moeten gebruiken. Zoals Petrus zegt, opschortende de lendenen van uw verstand. En ik vraag u dat vanavond om dat te willen doen als wij met elkaar gaan nadenken over hoe Paulus in deze brief aan de Filippenzen het kerstevangelie ter sprake brengt. En dan heeft hij het niet over de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar hij spreekt met name over de vernedering van de Heer Jezus Christus. En hij laat dat ook duidelijk zien hoe groot die vernedering was, hoe diep die vernedering was. De vernedering van de vleeswording, van de mensenwording, van het dienstknecht worden. Gemeente, laten we daaronder biddend opzien tot de Heere vanavond over gaan nadenken in de hoop dat die Christus die ons door Paulus gepredikt wordt, zo dierbaar voor ons mag worden, ook in zijn vernedering en in de gangen van zijn dienstknechtswerk, dat wij besef gaan krijgen van de noodzakelijkheid van hem en begeer te krijgen om hem te mogen kennen en hartelijk lief te hebben. Wel nu, Paulus spreekt over de vleeswording, over de menswording van de Heer Jezus op een plaats waar we het misschien eigenlijk niet eens verwacht zouden hebben. Als ik u eerst een paar woorden mag zeggen over het tekstverband, dan blijkt ons al heel spoedig dat de apostel Paulus het eigenlijk helemaal niet over de Heer Jezus heeft, maar hij heeft het hier in dit gedeelte, dat bij vers 27 van hoofdstuk 1 begint, over het christelijk leven. Over het leven dat de Heere van zijn kinderen, van zijn volk verwacht. Dat is het thema waar de apostel over spreekt. Zie maar in vers 27, alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Het gaat over een waardige wandel, een wandel die in overeenstemming is met het evangelie van Christus dat onder hen verkondigd is en dat ze hebben mogen geloven. En dat heeft dan consequenties. De apostel laat het niet bij die algemene vermaning van een waardig wandelen, maar hij werkt dat ook uit. Hij gaat op onderdelen in hoofdstuk 2. Vers 3 bijvoorbeeld, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Dat is dan een bepaald aspect van die waardige wandel, van die wandel in overeenstemming met het evangelie van Christus. Niet leven in twisten, de dingen niet doen al twistende, de dingen niet doen zoekend naar ijdele eer, zoekend om zelf de eer te ontvangen. Nee, integendeel. Ootmoed is iets wat de apostel aanprijst. Zelfverloochening, jezelf wegcijferen, de ander uitnemender achten dan zichzelf. En niet alleen en niet maar altijd uit zijn op datgene wat van u is. En eigenlijk zie niet op het zijne. En bekommeren zich niet alleen en uitsluitend om het zijne. Maar denk ook aan het belang van een ander. En eigenlijk zie ook op hetgeen der anderen is. En als de apostel zo deze vermaningen meegeeft, die dus betrekking hebben op het christelijk leven, op de wandel van Gods kinderen te midden van deze wereld, en dat thema dat pakt de apostel straks ook weer op, want als wij die pericoop waar onze tekst dan in staat over de Heer Jezus gelezen hebben, dan komt de apostel weer terug op dat punt waar hij mee bezig was. Namelijk, doet alle dingen zonder murmureren en zonder tegenspreken, opdat ge onberispelijk en oprecht moogt zijn, kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, in de welke gij moogt schijnen als lichten in de wereld. Niet waar, daar is weer dat christelijk leven, het thema wat de apostel met de Filippenzen wil bespreken. Wel nu, te midden van deze dingen wordt Paulus er door de Heilige Geest toe geleid om een aantal zaken te zeggen over de Heere Jezus. En hij introduceert Christus als, en dat is toch een Bijbelse gedachte, als het voorbeeld. Als het voorbeeld voor zijn volk, opdat ze zijn voetstappen zouden drukken. Nogmaals, de apostel zegt dus, laat ootmoedigheid u bekleden. Laat de een de ander uitnemender achten dan zichzelf. Zie niet op het uwe, maar zie ook op datgene wat van de ander is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Daar introduceert hij Christus Jezus als het voorbeeld. Laat dat gevoel dat in hem was, Filippenzen, ook in u zijn. En als de apostel daar dan eenmaal is, en eigenlijk kan het dan ook niet anders meer, afgedacht nog van het feit dat hij door de Heilige Geest geleid en geïnspireerd is, maar als de apostel eenmaal weer de naam van Jezus Christus genoemd heeft, dan moet hij meer van hem zeggen. Want dat is het hoofdthema van al zijn prediking. Als hij een gelegenheid krijgt, zelfs al is het in een vermanend gedeelte in zijn brieven, om iets over de Heere Jezus te zeggen, dan zal de apostel het niet laten. Dan zal hij iets zeggen om de Filippenzen in dit geval, maar weer opnieuw Christus voor de ogen te schilderen. Opdat ze het zouden weten, tijdig en ontijdig, dat hij het dierbare voorwerp van het geloof is. En dat in hem en in hem alleen alle zaligheid te verkrijgen is. Wel nu, als Paulus dan spreekt over ootmoed en over zelfverloochening en zelfwegcijfering, dan vindt hij gelegenheid om over de Heer Jezus te spreken, want die was ook vol ootmoed. En die heeft ook in praktijk gebracht zelfverloochening, zelfwegcijfering. Daar gaat het dan over in de tekst. Over Christus die zichzelf heeft weggecijferd. Die zichzelf heeft, en dat woord staat hier, ik kom daar straks op terug, vernietigd. Maar willen we nu goed begrijpen wat dat is en wat dat voor consequenties had? Laat Paulus ons eerst zien hoe hoog hij was. Hij die zich vernietigd heeft. Wie was hij voordat hij zich vernietigde? En dan laat ons apostel ons iets zien van dingen die eigenlijk door de wolken omneveld, omgeven zijn. En die we niet kunnen doorgronden, waar we wat van kunnen aanduiden, waar we een glimp van kunnen opvangen, maar waar het eigenlijke niet van gezegd wordt. Hij was in de gestaltenis Gods. Voordat hij op aarde kwam, was hij in de gestaltenis Gods. Want u weet het wel, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hij kon zeggen, eer Abraham was, ben ik. En de apostel Johannes zegt van hem, in den beginne. In den beginne was het woord. Het bestond, dat woord. Het bestond van eeuwigheid. Omdat het met de Vader en de Geest waarachtig en eeuwig God is. In de gestaltenis Gods, zegt Paulus. Dat wil zeggen, hij die God was, stond ook in een staat die volledig overeenkwam met zijn godheid. Dat wil zeggen, dat hij God is, dat was voor zijn menswording aan alles te merken. In de gestaltenis Gods, hij functioneerde als God. Hij openbaarde zich als God. Hij was in al zijn doen en laten, in al zijn spreken en in handelingen, volledig bekend en openbaar als God. Er was niets van de Godheid toen verborgen. Het straalde aan alle kanten van hem uit. Jesaja 6 spreekt bijvoorbeeld van de heerlijkheid Gods. U kent dat roepingsvisioen van de profeet Jesaja. Als Jesaja in de hemel ziet en als hij op de troon God ziet, wiens zomen de tempel vervullen en om hem heen de engelen die daar het driemaal heilig uitroepen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, dat ziet op God, op de goddelijkheid, op de heerlijkheid, de goddelijke majesteit van God. Maar hebt u er wel eens op gelet dat in Johannes 12 de evangelist zegt dat Jesaja, toen hij dat visioen zag, de heerlijkheid van Christus zag? Van Christus. Jesaja heeft daar de Christus, de Zoon van God, in al zijn heerlijkheid gezien. En het was aan alles te merken dat hij God is, omringd door luister en praal en heerlijkheid. En alles wat hij deed, dat was ook goddelijk. Ik haalde zo pas Johannes 1 aan. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God en dan dit. Alle dingen zijn door dat woord, dat is door die Christus voor zijn menswording, door de Zoon van God, alle dingen zijn door dat woord gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is de schepper van alle dingen. Zo goed als ook de onderhouder van alle dingen, want zegt ons het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief over de Heere Jezus niet, dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Gemeente, wij zijn gewend om schepping en onderhouding in bijzondere zin aan God de Vader toe te schrijven, en dat mag ook wel. Daar gaat de schrift ons ook wel in voor, als we dat maar niet exclusief opvatten in die zin dat inschepping en onderhouding alleen het werk van de eerste persoon van de goddelijke drie-eenheid zichtbaar wordt. Nee, de schrift laat ons ook zien dat Christus de Zoon van God schepper was. En de schrift laat ons ook zien dat de Zoon van God de onderhouder was. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Wat een ontzaggelijk diep woord. Hij draagt alle dingen. Er is geen ding, groot of klein, dichtbij of ver weg, in ons leven of in het leven van een van die biljoenen andere mensen. Er is geen ding op deze planeet of op een van de andere hemellichamen, in dit zonnestelsel of in een van de andere zonnestelsels. Er is geen ding of hij draagt het door het woord van zijn kracht. In de gestaltenis Gods zijnde. En vandaar ook dat hij goddelijke eer ontving. Ik denk weer aan Jesaja 6. En als dat inderdaad zo is zoals Johannes zegt, dat Jesaja daar de heerlijkheid van Christus aanschouwde, dan zijn het ook de engelen, de serafiem, die aan Christus de eer en de heerlijkheid en de heiligheid toeschrijven. En die hem aanbidden en hem verheerlijken en hem dienen en hem groot maken en hem als God vereren. Alles wat hij is, alles wat hij doet, alles wat van hem uitgaat, alles wat hem toegebracht wordt, het is goddelijk. En hij staat, hij is God, maar hij functioneert ook volledig in al zijn doen en laten, in al zijn spreken en handelen, als God, in alles kenbaar als de eeuwige. Gelijk aan de Vader in eeuwigheid, gelijk aan de Vader in kracht, enzovoort. Vergeet u dat niet. Als het gaat over het kind van Bethlehem, dan gaat het eerst over hem. Hem, Hij is het die door Paulus hier eerst voor onze aandacht geplaatst wordt. Vergeet u dat niet. Het gaat niet in de eerste plaats om een kind in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. Het gaat niet om een kind met wie wij kunnen sollen, zoals dat zo vaak gebeurt. Het gaat om de eeuwige Zoon van God. Het gaat om de eeuwige majesteit die in de gestaltenis Gods was. En die door de engelen aangebeden en verheerlijkt werd. Onder wie geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Denk daar toch om. Het gaat op het kerstfeest om Gods eigen Zoon. En van hem zullen we groot moeten leren denken, gemeente, want hij is groot. Van hem zullen we eerbiedig moeten denken, want hij is de hemelse majesteit. Nu, als de apostel dan dat gezegd heeft en als hij hem zo aan ons voorgesteld heeft als de Zoon van God die in de gestaltenis Gods is, dan voegt hij er wat aan toe. Want in de Raad des Vredes was er onderhandeld tussen de drie personen, ook tussen deze persoon en de Vader. En toen is de vraag gesteld, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? Toen heeft hij gezegd, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. En toen heeft hij zich bereid verklaard om naar deze aarde te komen. Dat wil zeggen, hij heeft zich bereid verklaard om die plaats van heerlijkheid en majesteit te verlaten, om van die troon af te dalen. En niet alleen van de troon af te dalen, maar ook uit de hemel af te dalen en naar deze aarde te komen. En toen was het de vraag, hoe zal hij komen? Hij komt verlossing doen, verlossing werken, maar hoe zal hij komen? Zie, ik kom om uw wil te doen. Ja, maar in welke hoedanigheid? In de gestaltenis Gods? Zodat als hij op deze aarde komt, het nog weer aan alles direct merkbaar zal zijn dat hij voluit God is. Zodat in al zijn werken, in al zijn doen, in al zijn spreken, de goddelijke majesteit zal doorschijnen. Zodat alle oog direct zal kunnen weten, dit is God in ons midden. Nog weer anders gezegd, zal hij die waardigheid, zal hij die heerlijkheid, zal hij die majesteit vasthouden, zal hij zich daarmee blijven bekleden als hij op aarde komt? En daar zegt Paulus van nee, nee, als hij in de gestaltenis Gods is, dan geldt dat voor de tijd voor zijn incarnatie, voor zijn vleeswording. Maar als hij vlees wordt, dan is hij niet meer in de gestaltenis Gods. Maar dan komt hij, en dan denk ik aan vers 7, in de gestaltenis van een dienstknecht. En dan gebruikt de apostel hetzelfde woord, gestaltenis. Hij was in de gestaltenis Gods, dat wil zeggen, hij was in de volle openbaring God. Maar hij komt in de gestaltenis van een dienstknecht. En hoe doet hij dat dan? Wel, ik moet u zeggen, wat er nu in vers 6 staat, dat is niet zo makkelijk te vertalen. De Statenvertaling zegt op zich iets wat waar is. Niet waar, we lezen dat hij het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Nou, dat is waar. Als hij op aarde kwam, toen hij op aarde kwam, toen en als hij op aarde gekomen zou zijn, duidelijk in zijn openbaring als God, dan had hij daar geen roof mee gepleegd. Dan had hij zich niet iets toegeëigend wat hem niet toekwam. Dan was hij niet in de zonde van Adam gevallen die als God wilde zijn. Die Goden even gelijk wilde zijn. Bij Adam was dat roven. Het kwam hem niet toe als schepsel. Maar als de Zoon van God zijn godheid had willen openbaren, ook hier op aarde, dan had hij niet gegrepen naar iets wat te hoog voor hem was, want hij is God.
zou geen roof geweest zijn. Als hij Gode even gelijk gebleven was, ook in de dagen van zijn vlees. Dat is op zichzelf volkomen waar. En het is begrijpelijk dat zo ook over deze tekst gedacht en dat hij zo uitgelegd en zo vertaald wordt. Maar ik geloof niet dat dit de juiste vertaling is. Omdat het niet overeenstemt met de bedoeling van de apostel Paulus in dit gedeelte. In het tekstverband laat hij, ik kom daar even op terug, de Filippenzen zien dat het van hen verwacht wordt, dat het bij hun waardige wandel hoort om zich te verootmoedigen en om zelfverloochening, zelfontlediging, zelfwegcijfering te betrachten. Als dat gevraagd wordt, ja. En eigenlijk zie niet op het zijne, maar op hetgeen der anderen is. Anderen uitnemender achten dan zichzelf. Dat is zelfverloochening. Dat is zelf terugtreden. Dat is jezelf wegcijferen. En laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. Dus de apostel Paulus heeft de bedoeling om nu uit het leven van Christus te laten zien wat het is om jezelf weg te cijferen. Hij laat uit het leven van Christus zien een voorbeeld van die vernedering, die nederigheid, dat afstand doen, zelfs van rechten die bij iemand horen, maar ter wille van die ander jezelf terugtrekken en van jezelf wat prijs geven. En hoe vertalen we dan die woorden uit vers 6b, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn? Zo. Die het aan God gelijk zijn, niet achtte, niet beschouwde als iets wat hij krampachtig moest vasthouden. Roof, wat doet een dief met het geroofde? Dat houdt hij krampachtig vast, dat moet een ander niet zien, dat probeert hij te verbergen, dat houdt hij vast. En zelfs als men het van hem stelen wil, dan houdt hij het nog vast. Nou, zo beschouwde de Heer Jezus Christus die goddelijke waardigheid niet als iets wat hij ten koste van alles vast moest houden. Anders gezegd, hij stond niet op zijn goddelijke rechten. Hij stond bij zijn komst in deze wereld niet op zijn goddelijke waardigheid. Om het eenvoudig te zeggen, toen zijn vader hem naar deze wereld zond, toen zei hij niet, vader, ik wil gaan, maar ik wil niet in een stal geboren worden. Want dat past niet bij mijn waardigheid. Dat zei hij niet. Hij zei niet, zie, ik kom om uw wil te doen, maar ik wil niet opgroeien als een kind van arme ouders in het verachte Nazareth, want dat is beneden mijn stand. Dan geef ik te veel van mijn goddelijke rechten prijs. Dat zei hij niet. Hij gaf die goddelijke rechten en die waardigheden wel prijs. Daar kleefde hij niet aan vast met al de kracht van zijn bestaan. Maar als hij dat prijs moest geven, omdat dat bij de weg hoorde die hij gaan moest, dan wilde hij het prijs geven. En hij wilde niet zelfzuchtig aan die voorrechten vasthouden. Hij wilde alles terzijde leggen. Bij zijn komst, bij zijn vrijwillige komst naar deze aarde, heeft hij die goddelijke luister terzijde gelegd. Hij kwam wel in een stal. En toen was hij onherkenbaar. Niet meer in de gestaltenis Gods. Toen straalde er geen glans meer van hem uit. En toen kon je het aan niets meer zien, dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Kon je aan niets meer zien. Toen hij op de armen van zijn moeder lag, en door zijn moeder Maria gedragen moest worden en gevoed moest worden, toen kon niemand het zien als hij geen geloofsogen had, dat hier de Zoon van God is. Niemand kon dat zien, want hij had er niet aan vastgehouden. Hij had het losgelaten. En hij gaat wel over de aarde als een arme. Hij gaat wel over de aarde als iemand die zeggen moet: de vogels hebben nesten en de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Hij gaat over de aarde en dan lezen wij: Jezus zat vermoeid naast de fontein. Hij gaat over de aarde en de mensen zeggen: is dat niet Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman, wiens vader en moeder we kennen? Hij gaat in vernedering. Hij gaat straks in de diepste vernedering. Hij houdt die goddelijke heerlijkheid, die goddelijke glans, die goddelijke voorrechten niet vast, maar hij ontledigt zichzelf, hij geeft zichzelf. Straks hangt hij aan het kruis. Straks wordt hij naakt uitgekleed. Straks wordt hij met speeksel overdekt. Want niemand kan het aan hem zien als hij geen geloofsogen heeft dat dit de Zoon van God is. Dat hij het is, door wie alle dingen geschapen zijn en zonder het welk geen ding geschapen is. Niemand ziet dat aan hem, want hij is niet meer in de gestaltenis Gods, maar hij is in de gestaltenis van een dienstknecht. En dat duidt de apostel dan aan met dat woord: hij heeft zichzelf vernietigd, leeg gemaakt. Betekent dat eigenlijk? Verstaat u dat niet verkeerd? Hij heeft zichzelf niet van zijn godheid ontdaan. Hij is God gebleven. Ook toen hij kind in de kribbe was. Hij werd wat hij niet was. Terwijl hij bleef wat hij wel was. Hij verbindt die twee naturen. Dat is een mysterie, ik weet het. Maar toen hij mens werd, bleef hij de Zoon van God, ook tijdens al zijn bespottingen en tijdens al zijn hoon en tijdens al de ellende en tijdens al de smarten en de verdrukking en de vernedering, is hij God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij wordt altijd door God de Vader bemind, zelfs als hij van God de Vader verlaten wordt. Begrijp dat niet? En we zullen het nooit begrijpen, maar hij is ook dan Gods eigen zoon. Hij is ook dan degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Maar u kunt het niet zien. U kunt het niet ontdekken. Het gaat alles schuil achter het kleed van zijn mensheid. Want hij is niet meer in de gestaltenis Gods. Hij is in de gestaltenis van een dienstknecht. En zo is hij mens geworden. Echt waarachtig mens. En dat zegt de apostel dan zomaar, daar zit heel dat mysterie achter, nietwaar, van zijn heilige ontvangenis en van zijn vlekkeloze geboorte. En hij kreeg van zijn moeder Maria mee alles wat een kind van zijn of haar moeder meekrijgt. Aan vlees en bloed en aan de menselijke natuur. Het hele mysterie van zijn ontvangenis en van zijn geboorte. En dat een heilige en een vlekkeloze geboorte. Wat een mysterie. Maria heeft dat geweten. En er zijn er meer die erover ingelicht zijn. Maar het blijft een mysterie. En dan ligt hij daar, mens, echt mens, zijn broeder in alles gelijk. Dan ligt hij daar in de kribbe, dan wordt hij gedragen door Maria, dan moet hij vluchten naar Egypte. En dan is hij God. Maar in de gestaltenis van een dienstknecht. Nou gemeente, zeg nu maar eens wat dat is. In de gestaltenis van een dienstknecht. En dan het contrast, nietwaar, vergeet u het niet. Alles wat hij deed en zei en sprak, dat kwam overeen met zijn goddelijke waardigheid. Toen, de engelen aanbaden hem, de schepper, de onderhouder. De heerlijkheid straalde van hem uit, zodat engelen voor zijn aangezicht het oog gelaat moeten bedekken, vanwege de majesteit die van hem uitstraalt. En dan komt hij op aarde. En dan is alles wat hij doet. En alles wat hij is. En alles wat hij zegt. Het zijn en het doen. En het zeggen van een knecht.
Van een knecht. Dan komt hij buigen. Dan komt hij in afhankelijkheid. Dan komt hij in dienstbaarheid. Dan komt hij onder de macht van anderen.
Als hij straks voorgesteld moet worden in de tempel, noem maar één voorbeeld, en dat was dan zo de gewoonte naar de wet, om gelost te worden. Hij was tegen eerst geborene, nietwaar? Nou, die moesten God dienen. Daar had de Heer recht op. Exodus 13 regelt dat. Maar die eerstgeborenen die naar de wet God moesten dienen, mochten naar een andere wet God niet dienen. Ze moesten en ze mochten niet, want ze waren afgekeurd en God had de levieten in hun plaats gegeven. En u moet de Zoon van God, die recht heeft om gediend te worden door al zijn schepselen, met zijn moeder en vader naar de tempel, om voorgesteld te worden, om gelost te worden. De eis ligt op hem dat hij God moet dienen. En de wet zegt tot hem dat hij geen recht heeft om God te dienen. En er moet een offer voor hem gebracht worden. Een offer tot lossing. De prijs moet betaald worden om hem weer vrij te krijgen van de verplichtingen van de wet. Zo moet hij buigen. Onder anderen gesteld, en daar gaat Christus de weg van vernedering. Geworden onder de wet. Denk maar aan Paulus' woord in Galaten 4. Geworden onder de wet. Hij moet van dag tot dag en van uur tot uur en van seconde tot seconde al de verplichtingen van de heilige wet gaan onderhouden. Hij is zelf de wetgever. En hier moet hij zijn eigen wet gaan doen. Geen titel en geen jota mag er van ter aarde vallen. En voor hem gelden al de geboden. God liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. En voor hem gelden ook alle bedreigingen van de wet. En voor hem staat het geschreven, want hij komt als mens in de gedaante, in de gestaltenis van een dienstknecht. En alles wat hij doet en alles wat hij volbrengt, dat doet hij als knecht, als onderworpene die in de dienst van een ander staat. En u komt tot hem die eis en tot hem die bedreiging. En u wordt er tot hem gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En zo moet hij alle gerechtigheid volbrengen. Zo alleen kan hij verlossing verwerven. Zo alleen als aan het recht der wet genoegdoening geschiet. Want laten we nooit denken dat er zomaar verlossing kan zijn. Nee, zal er echt verlossing zijn, gemeente, dan mag de wet van God daar geen cent aan tekort komen. En vandaar dat we de Heer Jezus altijd met de wet zien leven. Ja, altijd met de wet zien leven. Als kind al. De 8e dag van zijn leven wordt hij naar wettelijk voorschrift besneden. En daarna wordt hij naar wettelijk voorschrift gelost. En dan is hij naar wettelijk voorschrift zijn ouders onderdanig. En dan zegt hij, en dat is allemaal naar wettelijk voorschrift, mijn spijze is te doen, de wil, de geopenbaarde wil desgene die mij gezonden heeft. En dan is het zijn betuiging, en dan blijft hij daar getrouw aan, aan wat hij in de raad des vredes al gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. In de gestaltenis van een knecht. Zo werkt hij de zaligheid van zijn kerk uit. Gemeente, ik kan het u niet laten aanvoelen en uiteindelijk, we kunnen met onze woorden niet bewerken dat we het aan kunnen voelen. Zelfs met onze meditatie en overdenking zullen we het nog niet verstaan, maar ik hoop u ziet toch wel wat van dat contrast in de tekst. De gestaltenis Gods, de gestaltenis van een dienstknecht. En daar ligt zo'n oneindige afstand tussen. Alles wat hij had aan goddelijke heerlijkheid, hij legt het af. Hij doet het schuilgaan. Hij verbergt het, zodat het niet meer zichtbaar is. En nu wordt hij niet geëerd, maar bespot. En nu wordt hij niet groot gemaakt, maar veracht. En nu buigen mensen niet voor hem. Maar nu moet hij ondervinden, als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. En op aarde ontmoet hij niet wat hij van zijn hemelingen boven op de troon ontving. Het heilig, heilig, heilig is de Heere God der Heerscharen. Maar hier op aarde klinken de spotwoorden, indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis en verlos u zelf en we zullen u geloven. En hier op aarde wordt hij genoemd een vraat en een wijnzuiper en hier op aarde wordt hij genoemd een man, een vriend van hoeren en van tollenaren en van zondaren. Hij wordt bespot in zijn liefde, hij wordt veracht in zijn genade, hij wordt miskend in zijn prediking, hij wordt op alle mogelijke manieren verguisd. Dienstknecht, dat wist hij toen hij kwam. Dat was de consequentie van zijn geboorte. En hij heeft het aanvaard, want hij wilde die goddelijke heerlijkheid niet krampachtig vasthouden. En hij heeft de wil zijns vaders volkomen geëerbiedigd. Gemeente, voelt u er wat van, dat contrast? En u zegt, maar waarom was dat nou nodig? Waarom moest hij nou zo komen? Ja, dat was nou net nodig, omdat wij zo diep gevallen zijn. Onze val is zo onpeilbaar diep. En onze verlorenheid is zo onzegbaar groot dat Christus als een dienstknecht moest komen. Kijk, we hebben die wet geschonden en wie moet dat nou goed maken? Dan moet een knecht dat goed maken. Een die zelf ook onder de wet komt. En die moet door zijn dadelijke gehoorzaamheid alles volbrengen wat wij nagelaten hebben. Al de eisen van de wet moet hij voldoen en hij komt om het te doen. Ik kom, o God. Behalve dat hij de dadelijke gehoorzaamheid moet hebben, moet hij ook datgene wat de zijnen bedorven hebben, waar ze in gezondigd hebben, de schuld die ze gemaakt hebben, die moet hij komen dragen en betalen. Lijdelijke gehoorzaamheid, straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen en alleen door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij kwam de gramschap van de Heere dragen die zijn volk heeft verdiend. Hij komt in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises. En hij wordt, zegt Paulus in vers 8, gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. Voorwaar, de nederige geboorte van de Heere Jezus is de eerste trap van zijn vernedering. En die weg gaat al maar verder naar beneden, totdat hij gekomen is aan die gevloekte dood aan het kruis. Aan die dood die voor hem ook meebrengt de nederdaling ter helle. En het leeft steeds in het hart van de knecht des Heren. Zie, ik kom als de Vader hem opnieuw op een nieuwe trein naar de diepte wijst.
op een nieuwe trap die hij af moet dalen, omdat hij nog niet diep genoeg is, dan is hij opnieuw gehoorzaam, deze knecht des Heren, en dan zegt de Vader van hem, dat hij in hem al zijn welbehagen heeft. Zo heeft God het gewild. En nogmaals, waarom? Gemeente, omdat het om uw zaligheid ging. En die zaligheid die moet zo duur gekocht worden. Die moet zo diep verworven worden. Die moet gekocht worden op de bodem van de hel. Daarom moest hij zich zo diep vernederen. En moest hij in de gestaltenis van een dienstknecht gehoorzaam worden. Niet alleen in de kribbe. Maar de ganse tijd van zijn leven tot aan dat vloekhout op Golgotha. En dat heeft hij nu allemaal willen doen. Dat heeft hij er allemaal voor over gehad. Voor vijanden. Voor vijanden, want dat zei ze van zichzelf. Afkerigen. Afhoereerders. Met een boos en verdorven bestaan. Hij heeft het gedaan. 33 jaar lang. In de gestaltenis van een dienstknecht geleefd. Verborgen in Nazareth. Door niemand herkend. En de mensen hebben zich verwonderd. Dat wel. En ze hebben zich wel eens wat afgevraagd. Dat wel. Maar verder kwam het niet. Verborgen. Zijn mensheid verborg zijn godheid. Het kleed hing ervoor, hing erover. En niemand kon het zien. Behalve die enkeling die van God genade kreeg om te geloven. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. We hebben er doorheen gezien. Door het kleed van die mensheid scheen zo nu en dan de goddelijke heerlijkheid. Door het woord dat hij sprak. En meestal waren die woorden bedekt, zodat de mensen, de scharen het niet herkenden. Maar voor wie geloof kreeg om te horen, waren er in die woorden van Christus woorden met een goddelijke klank. Ze kregen goddelijk gezag. Ze kregen goddelijke waarde. En zo hebben ze zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar het waren er al met al niet zo heel veel. Voor de rest ging hij onbekend zijn weg. Een koning, maar incognito. God, maar geopenbaard in het vlees. De schepper van de einden der aarde, maar een zwak mens die uit moet rusten aan op de rand van een waterput. Zo ging hij over deze wereld. En dan straks nog dieper, zoals ik tot zo pas al zei. Dat hem alles ontnomen wordt. Zijn vrijheid, zijn kleding. Zijn bloed, zijn leven. En dat was er nou allemaal voor nodig om uw zaligheid te kopen, ja. En hij heeft het allemaal willen doen. Om Gods recht te herstellen en Gods eer te herstellen. Maar ook die zaligheid van zijn arme volk te bewerken. Wat heeft hij er veel voor gedaan? Kind des Heren, wat heeft hij veel voor de redding en de afwassing van uw ziel gedaan. Wat heeft hij onzegbaar veel willen doen om u uit het slijk der zonde op te beuren. En terug te brengen tot de plaats van waar ge gevallen zijt. In de gemeenschap en in de gunst van God. Wat heeft hij er zwaar voor moeten lijden? Wat heeft hij er bang voor moeten strijden? Zijn zweet veranderde in grote druppels bloed die op de aarde aflekte. En hij klaagde in de bange uren van de duisternis die de ganse aarde bedekte. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hij heeft, o onzegbaar geleden. Het diepste is niet in woorden uit te drukken toen de vorst der duisternis met al zijn helse machten op hem aanstormde. En hij was gehoorzaam, want hij had op het oog
die wil, die eer, die naam van zijn vader die door u geschonden is. Maar hij had op het oog ook dat ganse volk waar de vader van eeuwigheid zijn hart op gezet had. En dat hij hebben wil, ten koste van alles. Al moet het het zwaarste kosten, al moet het het diepste kosten, al moet het hem zijn leven kosten, al moet hij ervoor naar de buitenste duisternis. Want die liefde Gods zal triomferen, ook door de weg van de vernedering van deze dienstknecht heen. Die liefde Gods tot zijn verloren volk zal triomferen. Nou, zoveel heeft hij er dan voor gedaan. En wat doet u er zelf voor? Wat is uw zaligheid u waard? Wat doet u om zalig te worden? Denkt u er wel eens aan dat u een schepsel Gods bent, onder de verplichting om de wet des Heren te volbrengen? Denkt u er wel eens aan dat de Heren er recht op heeft, dat u hem gehoorzaam bent in alle dingen? Denkt u er wel eens aan dat de Heere u onder de geboden geplaatst heeft en dat het uw heilige roeping is om die geboden Gods te doen uit liefde tot God, uw schepper en onderhouder? En staat u er ook wel eens bij stil dat als we dat niet doen, en we doen het niet, dat dan dat dreigwoord klinkt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want God doet van zijn wet geen afstand, al doen wij van die wet wel afstand. Denkt u er wel eens aan dat we zo aan onze zonde en ellende ontdekt worden en dat zo ons leven getypeerd is in het woord van God als een verloren leven? En de vernedering van Christus, het kerstevangelie, bepaalt ons erbij. Hoe diep we gevallen zijn. Hoe ver we weg zijn. Wat God op ons aan te merken heeft. Het kerstevangelie stelt het ons voor ogen. Dat er uit de hoge hemel een neer moest komen. Die al zijn heerlijkheid moest afleggen om ons zo te verlossen. Anders was er geen verlossing. Zo erg staat het ervoor. Zo hopeloos verloren zijn u en ik. En dan werkt uw zelfzaligheid, zegt Paulus. Wat doet u ervoor? Wat doet u ervoor? Hij deed er zo ontzaglijk veel voor om zijn kerk te behouden. En wat zijn wij voor mensen? We horen het evangelie en we vergeten het weer. We horen de roepstemmen en een ogenblik maakt het indruk en daarna gaat het leven weer verder. We strijken de plooi weer glad en het is weer voorbij. En zo hebben we al heel wat kerkdiensten meegemaakt en zo hebben we al heel wat keren kerstfeest gevierd en toch niet gevierd, want echt vieren is dat niet natuurlijk. Is uw zaligheid u wel eens wat waard geworden? Is uw zaligheid, de verlossing van uw arme ziel, u wel eens wat waard geworden? Heb u er wel eens wat voor opgeofferd? Wat rust, wat genoegen, om bezig te zijn met die vraag, mijn ziel, hoe doorziet gij uw lot? Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Is dat de vraag in uw leven al eens geworden, of kan het allemaal nog zo doorgaan zonder dat er verder iets echt gebeurt in uw leven? De evangelieprediking ten spijt. Ach, let er nog even op. De Heer Jezus Christus zich zo uitermate diep heeft willen vernederen, omdat hem die zaligheid van een verloren zondaar zo aan het hart ging. En zult gij dan onverschillig staan tegenover de zaligheid van uw ziel? Maar wat ligt hier ook een uitermate heerlijke bemoediging in voor hen die zich leren kennen in het licht van Gods wet als schenders van de wet van God. Voor mensen die iets gevoelen van dat oordeel van de wet dat over hen gaat. Voor mensen die zich wel eens buigen voor God als ze die woorden van de wet horen en als die klinken, niet alleen in hun oren, maar ook in hun ziel. En die dan bij dat dreigement van God wel eens ineenkrimpen, omdat zij zich schuldig weten tegenover de heilige majesteit Gods. Wat een troostwoord voor diegenen die zich strafwaardig leerden kennen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig, Heere, als ik buiten u moest omkomen. Het zou eeuwig verdiend zijn. Maar wat een bemoediging ligt er in de menswording van Christus, die in de gestaltenis van een dienstknecht kwam. Hier is verlossing. Hier is verlossing. Maar wil de Heere mij wel hebben? Hij wil iedereen hebben die tot hem komt. Iedereen die tot hem komt, die met zijn zonde en ellende zich tot hem ter genezing blijft wenden. Die wil hij allemaal hebben. Die voor hem buigen en die bij hem zoeken en die bidden, Heere, genees mijn ziel. En dan tenslotte ligt hier de aansporing in. En ik denk dat Paulus dat dan inderdaad bedoelde. Om zo te wandelen, zoals hij gewandeld heeft. En eigenlijk zie niet op het zijne. Maar hij zie ook op hetgeen van de ander is. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Het waard om eeuwig gediend en gedankt te worden, want gij hebt een volkomen werk gedaan. De engelen stemmen al in met uw lof. De engelen zijn al begerig ook om in te zien in dat mysterie van de verzoening, van de verlossing van zondaren. O God, wij bidden u dat gij ons leren wilt samen met uw hemelse dienaren in te blikken in dat heil geheim. En u de Heere groot te maken voor al de genade die gij geopenbaard hebt. Wat hebt u er een weg voor moeten gaan. Maar ook wat zijt gij gewillig geweest om te gaan. Heere, we voelen dat elk woord wat we zeggen eigenlijk toch tekort is. Tekort doet ook
aan die grote, onpeilbare, borgtochtelijke liefde die gij geopenbaard hebt. Wat wij er met onze woorden van kunnen zeggen, we kunnen het nog niet eens aanduiden, laat staan verklaren. Die onzegbare afstand die daar is tussen het in de gestaltenis Gods zijn en in de gestaltenis van een dienstknecht zijn. Maar heren, daar ligt nu het geheim. Daar ligt de verklaring van de zaligheid van een arm Adamskind. We bidden van u, geef dat er zulken veel mogen zijn die in deze opening die gij gemaakt hebt voor hen de weg der ontkoming mogen ontdekken. En die zo geleid mogen worden door uw geest tot de kennis van u, o Heere Jezus, dierbare Heiland. Dat we zo mogen leren om met al de zonden en met al de noden en met al de ellende en met de onreinheid en de verdorvenheid van ons God onterend bestaan, waarin vijandschap is en geen goed woont, te vluchten tot u om daar te ontdekken dat ge erop gerekend hebt mensen zalig te maken die nergens voor deugen. Heren, we bidden u, geef dat wij dit evangelie niet licht achten, dat we dit genadewoord niet naast ons neerleggen of aan ons voorbij laten gaan. Geef dat wij die grote zaligheid die gij geopenbaard hebt en die veel groter is dan onze woorden ooit zullen kunnen zeggen, niet verachten. Maar geef, o God, dat we op dit vredesaanbod mogen ingaan met ons ganse hart. Zegen ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.